Wuits en Vlamink.
Beste wielerliefhebber, van harte welkom. Deze aflevering van Wuits en Vlamink staat voor een groot deel in het teken van de man die de vloek van de regenboogtrui omtovert in een sprookje. Mathieu van der Poel, die heerst over de koers ook in Parijs-Roubaix. Michel Wuits, zijn er in de wereld voldoende superlatieven om de prestatie van Van der Poel te omschrijven?
Nee, niet meer. Niet meer. Het is ook zo dat we dit soort prestaties al wel eens een keertje gezien hebben. Ik denk aan Museu in 2002, ik denk aan Tombone in 2012. Maar wat me bij die mannen opviel, dat was dat ze aan het eind van het verhaal moesten knokken om hun tempo te onderhouden. En dat heb ik gisteren niet gezien. Mm-hmm. Ik heb nooit zo'n volmaakt atleet op een fiets bezig gezien in deze soort van koersen. Ik heb het over de voorjaarskoersen. Je moet niet gaan vergelijken met de toerprestaties. Nee. Ik sta me altijd blind te staren op de breedte van zijn schouderomvang. Excuseer me dat ik het zo mag uitdrukken. De smalte van zijn bekken. Maar ik doe het toch. En dan denk ik vaak aan Mondo Duplantis. En dat is voor mij de grootste atleet die er op dit ogenblik is. Ah. En daar komt Van der Poel heel dichtbij qua morfologie. En dan is dat een zegen om daar te mogen naar kijken.
Mm-hmm. Mooie vergelijking, ja. Daar had ik nog niet over nagedacht. Een vergelijken met een polstokspringer. Maar ik volg jouw redenering. Mocht Van der Poelsiaans niet zo slecht bekken, we zouden tegenwoordig de term Merckxiaans niet meer gebruiken. Of doe ik nu aan blasfemie, Michel?
Een klein beetje. Merckx 75, die won Milan Sanremo. Die won de Ronde van Vlaanderen en dan de Amstel Gold Race. En alsof dat nog niet volstond, ook nog Luik-Bastenaken-Luik.
Oh, daar hebben we het straks over, want wie weet doet Mathieu van der Poel dat ook nog. Nathan van Hooijdonk, hallo.
Goedemorgen.
Zo'n exploit van Mathieu van der Poel, kan je daarvan genieten?
Ik moet zeggen dat het fantastisch was om te kijken. Zo weten wanneer dat je het verschil gaat maken, of eigenlijk weten dat je op eender welk moment het verschil kunt maken, dat moet een zegen zijn om zo rond te kunnen rijden. En ik las vanochtend ook in jullie krant dat die zei van ik moet hiervan genieten, want het blijft niet duren. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in, want er komt een einde aan Parijs-Roubaix, maar volgens mij heeft hij 60 fantastische kilometers gehad, wetende ik ben op weg naar een dubbel in mijn regenboogtrui.
Ja, was fantastisch. Heb je ook niet af en toe gedacht, wat als Wout hier had bijgezeten?
Ik moet zeggen dat ik het er dit weekend moeilijker mee had dan vorig weekend, eerlijk gezegd. Omdat ik ten eerste voor mezelf, omdat ik er niet, de eerste keer niet bij was, maar ook omdat ja, Wout had het recht op staan op deze koers. En daar was hij niet bij. Hij had met je misschien kunnen volgen. Hè, want zekerheid heb je niet. Maar wat als, daar heb je niet veel aan. Hè.
Daar heb je niets aan. Goed, heren. Parijs-Roubaix, daar gaan we het over hebben. Over de twee wereldkampioenen die getriomfeerd hebben op de Vélodrome. André Petrieux. We moeten het hebben over de ravage in het Baskenland, helaas, en de veiligheid. We kijken ook al vooruit, want nu de Kassei-klassiekers achter de rug liggen, lonken de Ardense heuvels. Maar doen we dus met de man die de internationale media met verstomming slaat. Hij toverde, alsof het niets was, alweer een solo van 60 kilometer uit zijn gladgeschoren benen. Mathieu van der Poel.
Nee, gemakkelijk is het nooit, maar ik had wel echt ongelooflijke benen vandaag, dus dat maakt het misschien iets makkelijker. Maar ik denk dat vooral de ploeg echt indrukwekkend was. Eigenlijk van heel ver al. En ik had ook al snel wel gevoeld dat ik een heel goede dag had.
60 kilometer van de streep solo, dat was toch niet het plan, denk ik?
ik maak nooit echt een plan vooraf, maar ik had wel aangegeven dat ik op dat moment die strook ging versnellen om de koers hard te beginnen maken, omdat ik weet dat dat voor mij de beste optie is om te winnen. Samenwerking was ook niet echt optimaal in die groep. Dus dat was eigenlijk een heel goed moment. En ja, toen ik alleen kwam te zitten, heb ik niet meer getwijfeld.
Niet meer getwijfeld. Jij wel, Michel? Op een bepaald moment heb je getwijfeld van 60 kilometer, dat is misschien toch te ver?
Nee, op geen enkel ogenblik. En van bij het vertrekpunt zag je het verschil tussen de geweldige snelheid waarmee Van der Poel aanzette en het latente gedrag van zijn tegenstanders. Het was Vermeers die van kop kwam en daardoor viel een gat. Maar er was niet die drang van de tegenstand van hier gaan we achteraan. Het was eerder van Dat is toch geen avans.
Maar was het niet gewoon van niet meer kunnen? Want wat er al allemaal was gebeurd, die voorgaande 200 kilometer, dat was bijzonder snel, hè?
Als commentator heb ik me dikwijls geërgerd aan mezelf, omdat het onmogelijk is om mensen diets te maken wat het betekent om een eerste uur af te leggen in 52 per uur. Nu 53. En nu werd dat uitgebreid naar 2 uur en dan stond daar nog 52 achter. Dat gaat niet meer weg, dat draag je mee in de rest van de wedstrijd. En als je dan op een ongeluk botst, zoals een leegloper bij Mats Petersen, mag ook een volledige lekke band zijn, dan moet je al een extra inspanning plaatsen om terug te komen. En wie anders dan Mats Petersen zou deze Van der Poel wat gedaan hebben? Ik zie dat niet.
Niemand?
Ik zie dat niet.
Nee, niemand. Hè. 47,8 kilometer per uur gemiddeld. Een nieuwe snelheidsrecord. Cyrus Monk, dat was de laatste, op 48 minuten geëindigd met een gemiddelde dat nog 2 per uur sneller was dan Fabian Cancellara in 2010. En Cancellara won in 2010. Ja, dat zegt toch wel heel veel, hè, Nathan?
Ja, dat zegt heel veel. Ik weet natuurlijk niet meer uit mijn hoofd wat de weersomstandigheden waren in 2010. Volgens mij was het droog, maar als het dan tegenwind was, dan... dat doet al heel veel natuurlijk aan de gemiddelde snelheid, maar ik denk vooral dat het verloop van de koers helemaal anders is dan met 2010. Toen reed er ontsnapping weg.
Ja.
En dan werd er echt gewoon rustig gereden en gecontroleerd richting de eerste kasseistrook. En zelfs daar zag je nog heel veel controle eigenlijk. En dat is nu volledig weg. De kopgroep, er waren een man of 10 en die hebben echt alle zeilen moeten bijzetten om een minuut bij elkaar te rijden, bij wijze van spreken. Dus het is gewoon geen moment stilgevallen in het peloton. En dan zie je dat weer terug in die gemiddelde snelheid. En of, natuurlijk hebben de weeromstandigheden er iets mee te maken. Mm. Een gunstige wind zorgt ervoor dat je sneller kunt fietsen. Maar het zegt toch iets over dat er iets anders is.
25-30 per uur. Vanuit het zuiden, dan heb je die voor het gros van het parcours, laten we zeggen, voor 85-90% in de rug.
Ja.
Dat is meer dan een steuntje natuurlijk. Hè. Maar desalniettemin, dat is vroeger nog geweest. Hè. En zitten we nu dicht tegen de 48 aan. Mm. Jongen.
De prestatie van Mathieu van der Poel, Michel, is die te vergelijken met de prestatie in Glasgow vorig jaar? Want de voorbije weken heb je die prestatie al een paar keer aangehaald. Je was compleet onder de indruk. Had je dat gisteren ook?
Ja, uiteraard. Maar ik ben nog altijd meer onder de indruk van Glasgow. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer dat is door het feit dat hij toen wel tegenstand had.
Ja, natuurlijk.
En dat obvious was dat hij daar moest tegen knallen en dat hij een paar pre-demarages geplaatst heeft alvorens een definitieve. Gisteren was het bij die ene bonk, patat en gedaan. Hè?
Mm-hmm.
Dan begin je te focussen op andere dingen. Krijgt hij het moeilijk, valt hij stil. En dan zie je op dat valsplat in hem, en zeker vlak daarna, naast zijn kopje uitvergroot, beneden rechts nog altijd 50 per uur staan. Hè? dan val ik van mijn stoel.
Er zijn veel renners die lek rijden in Parijs-Roubaix. Of vallen. Maar Van der Poel, en dat zag je vorig jaar eigenlijk ook al, die rijdt nooit lek. Is het dan toch ook behendig zijn op die kasseien? Speelt dat ook mee?
Dat denk ik wel, zeker weten. En ik kan me herinneren dat Mathieu vorig jaar ook startte met hogere bandendruk en wisselde na een paar kasseistroken. En dat heeft hij dit jaar volgens mij opnieuw gedaan.
Nu 3 bar vertrokken aan de start.
Oh ja?
Ik heb het gevraagd gisteren voor de start. 3 bar maar.
Vorig jaar is hij met een hogere bandendruk gestart om de eerste kilometer daar al een klein beetje energie te kunnen sparen. En dan is hij van fiets gewisseld.
Nee.
En ik zag vanochtend ook een foto op Instagram van Roxanne. Dat is een foto van Mathieu's handen. Die is nou aan het golven. Die heeft geen blijden, hoor. Dus dat heeft ook gewoon te maken... Dat heeft te maken met overschot hebben. Weten waar dat je rijdt. Wij bewust zijn van wat er rondom u gebeurt. En niet met zwart voor uw ogen in het kantje lopen rijden om de kasseien te ontwijken. Nee, Mathieu reed er gewoon bovenop en hij danste over de kasseien.
Wat is de beste manier om over de kasseien te rijden?
Jos de Wit, de motard, die zelf gekoerst heeft een jaar of 6 bij de profs, heeft me ooit gezegd, zo groot mogelijk en zo rap mogelijk, om er zo snel mogelijk van af te zien.
Oké, goede tip, maar moet je niet op een manier het stuur vasthouden, op ja, van bovenop die kassei
rijden. Je moet eigenlijk proberen je stuur zo min mogelijk vast te houden.
Ja.
Eigenlijk gewoon het stuur eigenlijk losjes in je handen en het stuur laten dansen. Want als je er echt in begint te knijpen, dan krijg je de wrijving en dan krijg je de blijnen.
Mm-hmm.
Maar als je gewoon daarvoor moet ontspannen op je fiets zitten. En je kunt alleen maar ontspannen op je fiets zitten als je overschot hebt.
Ja.
En er was maar één man met overschot gisteren en dat was Mathieu.
Wat doe je als je auto rijdt en je komt in een situatie die hachelijk kan zijn? Dat is je stuur vastgrijpen.
Ja.
En er eigenlijk in nijpen, hè? Dat mag je op fietsen op de kassei niet doen.
Nee.
Je moet, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, locken blijven.
Locken blijven. Mathieu van der Poel wint nu al 6 monumenten. Wat is nu zijn geheim? Want dat gaat echt wel goed vooruit, hè? Zijn palmares dikt serieus aan. Is het geheim Spanje?
Onder meer. Ik heb er een column aan gewijd toen ik las dat hij zich in Spanje zo geweldig lekker voelde en dat hij daar nu een aantal maanden getraind had zoals nooit voorheen. Dat hij niet één enkel probleem had. En toen heb ik de conclusie getrokken, we gaan wat meemaken.
En het is zo. Het is zo, we maken wat mee. Is dat de enige uitleg?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als dat de enige uitleg zou zijn, dan zouden er heel veel renners morgen naar Spanje verhuizen, denk ik, om zo'n palmarès bij elkaar te rijden.
Hij heeft natuurlijk een fantastisch groot talent, uiteraard.
Dat is één. Het is gewoon al jaren een van de beste renners van de wereld. Hè. En nu vallen er een paar renners die het hem kunnen bedreigen, die vallen weg. En misschien was hij alsnog de beste geweest. Hè. Dat gaan we nooit weten. Hè.
Maar
ja, dit geeft natuurlijk wel een boost aan zijn carrière. Hè. Hij wint 2 monumenten op rij. Ik denk dat ploeg er ook voor iets tussen zit. Ik denk dat de gebroeders Zoetoft weten wat ze doen, weten hoe ze hem in de hand hebben en hem gewoon kort houden als het moet.
Ja, de ploeg inderdaad, ja, Michel.
Er is op dit ogenblik, en ik heb daar al een paar keer op gedrukt, logistiek geen betere ploeg dan Alpecin.
Het is straf wat ze doen, hè?
De manier waarop die maniakaal met hun materiaal bezig zijn, dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar.
En dat gaat
dat over de kleinste pietluttigheden, over de moertjes die ze gebruiken om hun dingen vast te zetten. Daar komt geen einde aan.
Nee, en toch met een beperkt budget, zeker als je het vergelijkt met andere grote teams, zoals Visma Lise Bike.
Kennen wij het budget van Alpecin?
Nee, maar het is kleiner dan Visma Lise Bike. Daar mogen we toch echt wel van uitgaan. Ja, Nathan, jij gaf daarnet voor de opname hier een heel interessant voorbeeld van hoe zij het eigenlijk doen. Vertel eens.
Ik heb ooit gehoord dat ze door hun budget niet genoeg wielen konden geven aan de renners voor hun thuisfiets om mee te trainen. Dat ze geen Shimano-wielen konden verschaffen. En dat ze dan eigenlijk gewoon wielen gekocht hebben, ergens in China laten maken. Gewoon hele simpele wielen die goed genoeg waren om te trainen en die aan hun renners gegeven. En zo konden die renners gewoon de perfecte training uitvoeren eigenlijk op een stalen wiel, bij wijze van spreken. Hè? En zo speelt natuurlijk wel een klein beetje met je budget. Je houdt natuurlijk je goede wielen voor te koersen en om prijzen te rijden en om koersen te winnen. En je laat ze trainen op iets minder materiaal. En ik heb het natuurlijk van een renner binnen de ploeg, anders zou ik het hier niet vertellen. Maar Het is toch wel mooi hoe dat ze zo creatief omgaan met de middelen die dat ze hebben. En ze zullen wel een aanzienlijk mooi budget hebben, want ze hebben goede renders onder contract. Maar het zal niet het budget van UAE zijn, bijvoorbeeld.
Wie daar ook een rol in speelt, is vader Van der Poel. Want die wordt ook mee vervat in dat proces van het zoeken naar optimaal materiaal. En die gaat ook geregeld mee bijwijzen en bijwerken en bijdenken.
Mm-hmm.
Ik heb eens bij hem in de auto gezeten en dat ging 2 uur vanuit Nederland naar richting Belgische grens. En dat was 2 uur over niks anders dan materiaal.
Mm-hmm. Maniakaal.
Ik kon bij God al lang niet meer volgen, want waar was ik nu over bezig? Maar het bleef natuurlijk wel over materiaal gaan.
Okay.
En dat gaat daar zo en zo en zo en dat loopt allemaal optimaal. Dus als ik het goed heb, gisteren, van wat er in beeld was, zijn ze 2 keer lek gereden.
Ja, dat is niet veel in Parijs-Roubaix.
Nee.
Nee. Zeer efficiënt.
Heel weinig,
dan denk ik, en dan denk ik aan de manager van Visma, die zegt van een jaar geleden, lek rijden, dat zal bij ons niet meer kunnen.
Mm-hmm. Helaas. Goed, we hebben het over de efficiëntie van Alpes in de Koning en entourage, maar natuurlijk de ploeg, de renners die het moeten doen, die stijgen ook wel boven zichzelf uit. Gianni Vermeers was weer outstanding, al een heel voorjaar eigenlijk, hè, maar in Roubaix misschien nog het meest bijzonder sterk.
Ik denk dat heel Vlaanderen vindt dat jij vandaag ook een kasseitje moet hebben. Vind je dat van jezelf ook?
De kassei is voor Mathieu en Jasper. Supermatje, echt fantastisch. Maar kijk, ik ben blij met mijn top 10. Vorig jaar was ik 11, ben ik net naar die top 10. Want gisteren in de meeting nog gezegd, het zou nog mooier zijn als we met 3 in de top 10 waren. En kijk, dat is gelukt.
Dat is gelukt met 3 in de top 10 op Zien de Koning. Dat is straf, hè. Nog beter dan vorig jaar.
Het gaat eigenlijk bij hen over een koers in 2 fases. Hè? Dat is keihard werken in de eerste 200 kilometer. Tot de grote patroon kan afgeschoten worden. En dan treedt fase 2 in. Dat is de fase in het defensief, in het afstoppen. En dan in grote mate toch ook in de wielen meeglijden. Al heeft volgens mij Vermeers wel meer gedaan dan wat ik nu vertel. Maar dat is grosso modo de manier waarop ze Parijs-Roubaix aanpakken. En dat leidt dan tot een tweede plaats en een zesde plaats. Ja. Mm-hmm. Dat zijn de prestaties waar vroeger Soudal Quickstep voor tekende. Hè?
Mm-hmm. Ja,
en inderdaad. Die moeten het nu met een verre 30ste plaats doen als eerste. Ik zie die mensen zeker niet uitlachen, maar in geen geval. Maar dat voelt zelfs pijnlijk aan.
Heel pijnlijk. We hebben het er straks nog over. Maar goed, laten we nog even inzoomen op Jasper Philipsen, de tweede. Hij bevestigt opnieuw tweede, 2 jaar na elkaar. Ik stond op de piste, was eigenlijk een fantastisch beeld. Mathieu van der Poel is al gearriveerd, staat daar te wachten, zit op zijn fiets, ja, al 3 minuten, en ziet zijn collega op de piste komen, wordt dan tweede, vallen elkaar in de armen. Dat was eigenlijk best wel emotioneel om dat te zien.
Ja, mijn dochter heeft mij die foto doorgestuurd. Het is zelfs grappig. Want je denkt dat daar op het midden van het plein in Roubaix een wielertoerist binnengesukkeld is en die eens even komt aanschouwen van wat is hier allemaal aan de hand. Het is hier wel plezant.
Ja.
Je had wel zo pas Parijs-Roubaix gewonnen.
Ja. Maar de schreeuw van Philipsen zei toch wel veel. Hè? De schreeuw vlak voor hij in de armen viel van Mathieu van der Poel.
Ja, dat is natuurlijk de ontlading, hè, die eruit komt. Hè. Je hebt natuurlijk een ganse dag te strijden voor de overwinning. Je weet dat Mathieu wint. Ja, dan wil Jasper natuurlijk... Jasper is ook een winnaar. Hè. Die wil er voor zichzelf ook het allerhoogste uithalen. Die kan een tweede worden. Als je dan bij elkaar komt... Dat voor mij was het altijd een heel mooi moment. Maar ik denk dat... Om even terug te komen op Alpecin de Koning. Die hebben een fantastische koers gereden. Gewoon... Van aan de start in controle, nooit niks fout gelopen.
Niemand iets gevraagd?
Nee. Niemand iets gevraagd, maar ook dat hoefde niet, want ze wisten toch, ze gaan het niet krijgen. En dan vind ik dat ze echt hun verantwoordelijkheid genomen hebben. En gewoon gezegd van, ja, wij lossen het hier wel op en wij zorgen wel voor dat wij de koers winnen. Want zij waren de grote favoriet. Ze moesten het toch doen, uiteindelijk.
Je ziet wat dat doet als je een potentiële meer dan dat, een zeker afwerker in je rangen heeft, met je eigen instelling. Dat is plus 10%, hè.
Mm-hmm. Jasper Philipsen, moet hij gewoon niet bij die ploeg blijven? Is dat haalbaar voor die ploeg? Want we hebben het over het budget, niet het grootste budget. Ze hebben een verbeterd contract gegeven aan Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen is er ook niet goedkoper op geworden. Is dat haalbaar?
Ik denk dat ze hem altijd moeten houden als ze hem kunnen betalen.
Maar kunnen ze hem betalen?
Ik kan niet. Je kunt nooit in iemand anders een portefeuille kijken. Dus het lijkt me niet gemakkelijk, maar... Ik ben er ook van overtuigd dat Jasper Philipsen wel de renner is geworden waarvoor de sponsors bereid zijn een extra inspanning te doen.
Ja.
Hij zorgt natuurlijk niet alleen voor visibiliteit tijdens het voorjaar, maar ook zeker tijdens de Tour de France. Jasper, u wint 3-4 ritten in een Tour vorig jaar. Dat is natuurlijk enorm veel geld waard. Als je dat naast de Mathieu van der Poel kunt doen, ja. Dat is een topduo.
Ja, hij zit er scherp op. En ik maak me sterk dat de Emiraten ook een pak poen kunnen neerleggen voor Jasper Philipsen. Dan komt hij wel terug in de stal waar hij al gepasseerd is. Hij zal daar als een god ontvangen worden. Maar gaat hij daar ook als een god bediend worden in de koersen die hij kan en die hij wil winnen?
Mm-hmm.
Dat is een vraag die ik me hardop stel. De Emiraten, ze komen soms wel tot hele goede resultaten, zeg maar in de ronde van het Baskenland. Maar dat komt er niet echt uit in dagswedstrijden waar Pogacar niet aan de start komt. Dan zie je... een poespas, een mengelmoes van allerlei probeersels. Mm-hmm. Gaat Philipsen daar een lijn in kunnen? Wat belangrijk voor mij geweest is, is dat Philipsen zijn signatuurtje neergezet heeft. Van kijk jongens, ik wil deze koers toch ook wel eerder sneller dan later winnen door in de achtervolging op Van der Poel zelf ten aanval te gaan. Toen Van der Poel natuurlijk al lang het zeegat uit was. Hè?
Mm-hmm. All right. Zometeen hebben we het nog over het Baskeland en de Amstel Gold Race. Maar eerst nog een paar Parijs-Roubaix-stellingen. De eerste is, de chicane van Wallers is nog altijd een vraagteken.
Ja, volgend jaar moeten ze hem niet meer inleggen, denk ik.
Nee?
Ik vind het heel goed dat ze iets gedaan hebben en iets ondernomen hebben voor de veiligheid. Want er moest iets gebeuren. Maar ik denk dat ze volgend jaar eigenlijk naar een structurele oplossing moeten zoeken. Want nu kwamen ze er met een relatief kleine groep af. Liep alles goed, maar er gaan ook jaren zijn dat de wind tegen is geweest en dat je er wel met 100 of 120 man af komt gestormd. En dan kan het zomaar echt fout gaan. Dus ik denk dat de oude mijns zitten aan de linkerkant voor het bos van Wallers.
Ja.
Ik denk dat ze van plan zijn van daar over die parking te rijden. En dan creëer je natuurlijk ineens 4 bochten als je die parking oprijdt. Nu kon dat niet omdat er een heel groot gat in de weg zou gelegen hebben. Dat kregen ze niet op tijd hersteld. Dus vind ik de chicane een goede alternatief, maar structureel is het niet de juiste oplossing, vind ik.
Oké.
Volkomen mee eens. Maar het moet mogelijk zijn om vlak voor het bos een ommetje te maken. Om dan met een gereduceerde snelheid eraan te beginnen. Mm-hmm. En ik kan ook begrijpen waarom Van der Poel oorspronkelijk zegt van, is dit een grap?
Tuurlijk.
Een groot deel van zijn voordeel weg, hè. Mm-hmm. Hij kan aan die snelheid zijn evenwicht bewaren, hè.
Ja.
Maar het heeft niet zozeer te maken met evenwicht bewaren volgens mij. Het is meegekomen op die kasseien gereden en die kasseien die liggen er verschrikkelijk bij. En die hoge snelheid zorgt niet in C voor valpartijen, maar het is net een materiaalbreuk door die hoge snelheid op die kasseien die daar voor valpartijen zorgt. En nu is die hoge snelheid eruit en dan kun je wel gewoon over het bos van Wallers.
Ja, maar dat is goed. En aan die hoge snelheid ga je dan wel eerder breuken hebben.
Daarom.
Dus moet ze eruit.
Ja, zeker. Ja.
Oké. De volgende stelling gaat hierover.
Onderweg, dat is misschien het negatieve. Biergooiers, mensen die een petje in jouw wiel durven gooien of proberen te gooien. Wat heb je daarop te zeggen?
Ja, niet veel eigenlijk. Een beetje frustratie bij die mensen misschien, maar ik ga er mij niet te veel van aantrekken en ook geen aandacht aan geven.
Geen aandacht aan geven, dat moet hij niet doen. Maar, en dit is de stelling, supporters die renners in gevaar brengen, moeten zwaar beboet worden.
Ik vind het heel goed dat Mathieu zegt dat hij er geen aandacht aan moet geven, maar ik vind dat wij er wel aandacht aan moeten geven, want zo kan het niet verder. Ik vind wat die vrouw gisteren deed, bier gooien naar iemand, is echt, dat doe je niet. Dat kan niet.
Spuwen ook niet.
Maar iemand eigenlijk probeert het een val te brengen, of, want ja, je moet denken, Mathieu rijdt 50 km per uur, in zijn achterwiel kan hij misschien door zijn eigen behendigheid nog redden, maar zijn voorwiel, dan heeft hij geen verhaal tegen. Ik vind zulke mensen moeten echt enorm beboet worden. En ik hoop dat die vrouw zich achteraf enorm schuldig is gaan voelen. En gisteravond heeft toch een beetje huilen van wat ze gedaan heeft. En wat dat eventueel de gevolgen hadden kunnen zijn. Want ze is eigenlijk te gestoord voor woorden.
Mm-hmm. Het is in de kudde, zo'n beetje weggestoken, dat het schore Morrie denkt, ik ga me hier onderscheiden. Ik ga mijn gram halen om een of andere frustratie, een of andere ergernis. Als je dat ongestraft laat, dan ben je vertrokken. En dan kun je de sport die zich op een openbare weg afspeelt, beter afschaffen. Mm-hmm. Dus je moet bestraffen. Ik prijs me ook gelukkig dat nu de Franse tak van de rendersvakbond klacht neergelegd heeft en zich burgerlijke partij wil stellen. Mm-hmm. Dat zijn meer dan signalen. En ik hoop dat daar dan ook gevolg aan gegeven wordt. En dat dat niet duurt en duurt en duurt. Want het is het grote probleem in het wielrennen. Dat is dat vele issues blijven aanlummelen omdat er niet efficiënt ingegrepen wordt. De grote historie van Safer, dat is in het leven geroepen in 2020. Dat duurt dus nu bijna 3,5 jaar. En we staan nog geen stap vooruit omwille van politieke redenen.
Nee, klopt.
Doe dan niet anders.
Ja, daar hebben we het straks nog over, Michel, met Richard Plugge. Maar die vrouw, zwaar beboeten, is misschien wel een signaal. Maar kan je er iets tegen beginnen? Ga je niet altijd mensen hebben die onnozeliteiten doen?
Ja, je zou denken van wel. En ik kan ergens begrijpen dat mensen de koers minder aantrekkelijk vinden. Omdat er is geen duel geweest in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar als je echt van sport houdt en je bent echt een wielerfan, dan moeten deze prestaties als groot ervaren en moeten er op een andere manier van kunnen genieten, vind ik. Als je dat niet kunt, dan moeten we gewoon thuis blijven. We moeten voor de televisie, als je achter de televisie loopt te schelden, daar hebben de renners geen last van.
Mm-hmm. Misschien een foute vergelijking, maar ik maak ze toch. Wat we nu gezien hebben, is volkomen fout. Maar ga nu eens terug naar 2009 in diezelfde Parijs-Roubaix. De tweestrijd tussen Bonen en Cancellara op Carrefour de Raper. Wie breekt eerst? Die mannen rijden daar tussen zeeën van volk en worden beschimpt en beklad, vooral Pozzato, van alle kanten. Dat gaat dan over een echt duel op het scherpst van de snee, waarmee de belaging fatale gevolgen kan hebben. Mm-hmm. Want ze kunnen zich niet veroorloven van ook maar even in te houden. Zoek die beelden eens op en huiver mee. Mm-hmm. Dus er is niet zoveel veranderd. En dat is jammer. Nochtans heeft men dan in die periode daarop volgend langs weerskanten dubbele nadas geplaatst. Zodanig dat die renners buiten bereik bleven.
Ja. Koersen...
Wat is daar mis mee?
In coronatijden was het misschien toch simpeler, hè? Minder volk langs de kant van de weg.
Ja. Minder volk zeker.
Stel je voor dat we daar weer naartoe moeten.
Nee, dat
zou
niemand.
Natuurlijk wel jammer zijn, want het gaat natuurlijk ook om beleving, hè?
Tuurlijk.
Je raakt als... Kijk er in je luie zetel ook mee opgehitst, hè?
Inderdaad. Een derde stelling. Joshua Tarling van Ineos werd meer dan terecht uit koers gezet omdat hij te lang aan een volgauto was blijven hangen. Terecht?
Zeker.
Ja, als het een bidon collé betrof van ettelijke seconden tot een minuut of twee minuten, ja, toch.
Ja. Gebeurt dat vaak in de koers, Nathan?
In de achtergrond, af en toe. Ik zag deze week een filmpje op Instagram voorbij komen van Luca Mesgage boven de Paterberg, zo aan het achterwiel van de volgauto. Dus in de achtergrond gebeurt het heel vaak. En dan is het is niet correct, maar het kan de koers niet beïnvloeden. Maar Tarling, die redelijk vroeg werd hij eruit gezet, volgens mij. Dus die had nog wel echt een rol kunnen spelen. En dan gebeurt het eigenlijk... Wel, ook gebeurt minder, omdat de kans heel groot is dat ze het gezien hebben tegenwoordig.
Een kleine bekentenis. In 2011, denk ik, ja, het was 2011, was ik embedded bij een World Tour ploeg. Ik ga nu geen namen noemen en ik ga ook geen ploegleiders vernoemen. Maar ik was reportages aan het maken en op een bepaald moment, ik was in de Dauphiné, zit ik in een bergrit en naast een ploegleider, en die zei tegen mij, Stijn, steek je arm uit. Maar ik wist oprecht niet, waarover het ging. Ik stak mijn arm uit, en ineens kwamen de renners van die ploeg aan mijn arm hangen. En we reden naar hem hoog, en dan stopte hij. Die remde, en die renners die vlogen naar voor, en die zijn allemaal binnen tijd binnengekomen. En achteraf had ik iets van, wat heb ik nu gedaan? Dit is koersvervalsing, want het zag er echt niet goed uit. En die ploegleider heeft mij gevraagd van, Stijn, dit blijft onder ons. Het is misschien ondertussen verjaard.
Ik heb een gelijkaardig verhaal. Het was een ronde van Oost-Vlaanderen, ik ga het proberen kort te houden, en men bood mij een klink aan. Maar ik was daar niet zeker van, want ik dacht van, ik ga me niet recht houden. En ik kreeg zo een gevoel van, nou, dat is vals spelen, ik doe dat niet. Het gevolg is dat ik me bovenop de hemelrijk op een stoel neergekapt heb en twee trappisten uitgedronken heb van miserie. Want ik was minuten achter.
Van de ene miserie naar de andere miserie, Michel. De miserie bij Soudal Quickstep doet pijn aan de ogen. Dat is de volgende stelling.
Ja, het is heel jammer. Ik vind het echt jammer. Want ze presteren niet goed, maar ze blijven er wel gewoon alles voor doen. Die renners blijven gewoon op stage gaan, die blijven hard trainen, die blijven hard werken. Dat wordt heel snel vergeten en dat vind ik gewoon... De verwachtingen van Quickstep zijn gewoon heel, heel hoog. Dus vind ik het heel jammer dat het er gewoon niet uitkomt voorlopig.
Yves Lampaert, 36e.
Ja.
De beste van Soudal Quickstep. 36.
Het is zoals Nathan zegt, die hebben zich voor verrot getraind. Hè? Het begint allemaal in de winter met die ongelukkige winter. Blijft de ploeg overeind of niet? En dan krijg je dan toch het fiat, we blijven bestaan. En dan moet je aan een soort van inhaalbeweging beginnen. Niet alleen lichamelijk, maar vooral ook mentaal. En dat loopt ook vaak fout af. De investering in een klimmersploeg Oké, dat zal op de duur ook nog wel wat resultaten opleveren, zonder enige twijfel. Maar ondertussen ligt die voorjaarsploeg altijd een succesnummer geweest op apengapen. Mm-hmm. En op een of andere manier krijg je dat niet meer gedicht, omdat ondertussen die klapstukken, die zijn ook wel een jaar ouder geworden. Ja. En daar valt voor iedereen wel wat te vertellen. Ja. Alaphilippe gisteren natuurlijk wel niet meegedaan. Maar de oorzaak daarvan ligt in een gracht in Luik-Bastenaken-Luik. Mm-hmm. Toen hij opgeraapt werd als een kadaver.
Ja. Hè? Gelukkig is er nog Tim Merlier. Hè? Die heeft dat wel al wat gewonnen.
Ja,
dat klopt.
Dus wat een midweekkoersen, en dat heeft Wilfried Peters met name goed bekeken. Wij moeten op de woensdagen mikken. Op de sprinterskoersen.
Ja.
Zou die klassieke ploeg zich ook niet een klein beetje als een... Ja, ik bedoel het niet verkeerd, maar zouden ze zich niet een klein beetje als een B-ploeg voelen nou, binnen de ploeg? Omdat alles rond Evenepoel draait. En Evenepoel krijgt alle aandacht en alle middelen om te presteren, want hij presteert ook. En ja, dat is eigenlijk een klein beetje een vicieuze cirkel, want we steken tijd en energie in Remco. Hij presteert. Ja, de klassieke ploeg presteert minder. Dat is gewoon ook volgens mij ook niet... Het is altijd een heel klassieke ploeg geweest, dus die renners zijn altijd gewend geweest van het belangrijkste te zijn van de ploeg. En dat is nu in mindere mate het geval. Dus ik vraag me af of dat misschien ook een klein beetje zou spelen.
Het is ondertussen al een jaar of vijf geleden dat Quickstep sprak van een viertand. Waarbij een Asgreen zat, waarbij een Lampaard zat, waarbij Alaphilippe ook af en toe infiltreerde, waarbij er nog een paar anderen hoorden, zeker Philippe Gilbert. En dan was dat een spel. Gaan, gepakt worden, weer gaan, en altijd een ander. En dat kwam altijd goed uit. Met Terpstra, die zich daar ook nog eens tussendoor wrong. Dat zijn jongens die allemaal ondertussen weg zijn, die zijn nog wel gestopt, of die zijn een beetje achteruit aan het boeren. En het zou best kunnen, wat Nathan hier vertelt, dat dat wat teweeg brengt. Dat jongens die denken van, ik ben nog niet versleten, maar ik ga misschien beter de oversteek maken naar die klimmersploeg. Want die kan met name in de Ronde van Frankrijk ook een pertinente rol gaan spelen. Mm-hmm. In overgangsetappes of in vlakke etappes. Om de ploeg goed samen geconcentreerd te houden, om valpartijen te vermijden.
Ja, ja. Moet niet fijn zijn, dat gevoel, inderdaad, het gevoel van een B-ploeg te zijn. Goed, de laatste stelling rond Parijs-Roubaix. De spoeling aan de top van het klassieke rennerspeloton is te dun.
Ja. Ja. Ik mis concurrentie. Ik mis, en dat hoeft er niet te veel te zijn, maar ik mis mannen die het niveau van Van der Poel benaderen. Uiteraard had Wout van Aert dat met zekerheid geweest. Maar dan stopt het zo ongeveer. Hè? Pedersen hangt daar al volgens mij iets of wat achteraan. De spoeling is nooit heel geweldig breed geweest in dat voorjaar, maar toch wel twee keer zo.
Maar die hele dynamiek is toch veranderd bij het wegvallen van Wout van Aert? Dat is toch wel straf. Dat zou eigenlijk toch niet mogen dat één renner dat kan bepalen.
Het moet er meer zijn.
Maar ik vind de aanwezigheid van Wout had al voor een hele andere dynamiek van de koers gezorgd. Ja. En er is maar één renner die echt het niveau van Mathieu benadert, en dat is Wout. Maar zijn aanwezigheid zorgt er wel voor dat er groepen gaan ontstaan waar 10 of 15 renners in zitten, die ook elkaars niveau benaderen. En zo krijg je wel echt strijd, want dan wordt er aangevallen. En nu, Mathieu is nooit in het voorjaar nooit in een situatie gekomen waarin dat hij eigenlijk echt in het defensieve werd gedrongen, behalve in Gent-Wevelgem, ene keer. Voor de rest was hij altijd al weg. Ja. En heeft hij altijd op tijd het verschil weten te maken. En daarachter zat dan niemand. Mm-hmm. Die kijken naar elkaar. Ja, de vogel is gevlogen.
Het onwaarschijnlijke in dit verhaal van Alpecin was dat in de E3 en in Gent-Wevelgem de ploeg niet van doen was. Van der Poel ging op 81 kilometer en in Gent-Wevelgem, wil er vanaf zijn, 90 à 100. En het was alsof die ploeg niet bestond. Ze waren er ook niet bij toen groepjes weer kwamen aansluiten. Het was vruchteloos zoeken naar Kra Andersen. En dan in de klassiekers waarin ze moeten staan, overweldigen ze de rest.
Mm-hmm.
Is het dankzij het feit dat ze werkloos waren in de E3 en in Gent-Wevelgem, dat ze zo voor de pinnen gekomen zijn in de twee topklassiekers?
Zou kunnen. Je kunt jezelf natuurlijk wel, als je weet dat je kopman ga koersen voor de overwinning en je kunt niks meer betekenen, kunnen wij wel gewoon echt sparen. Dat zou misschien voor die extra frisheid en ook mentale frisheid kunnen zorgen nu. Want Parijs-Roubaix is het einde van een hele drukke periode voor heel veel renners natuurlijk. Hè. En het is een koers waar je jezelf enorm voor moet kunnen opladen. Dus ja, ik vind het... Er zit iets in wat je zegt, zeker.
Oké. Okay. Hoe is het met Wout eigenlijk? Heb je hem nog gehoord?
Ik heb hem vorige week nog even gehoord. Ik denk dat hij nog steeds heel fel dag per dag bekijkt. Mm. En ja, zo stel ik eens aan toch iets langer vooruit gaan moeten kijken naar, ja. naar de verdere planning van het seizoen.
Ja, want Marijn Zeeman die heeft gezegd, Giro, dat begint nu toch wel moeilijk te gaan worden.
Het is niet meer lang, hè. Iedereen denkt, oh, de Giro is nog een tijdje weg, maar die voorbereidingen die zijn...
Is het dan niet gewoon om te zeggen van, kijk, we gaan er korte metten mee maken, hoe lastig dit ook is, we moeten onze plannen aanpassen, Giro skippen en dan ja, een verdere planning richting de Olympische Spelen maken?
Ik denk wel dat ze een datum hebben geprikt waarin dat ze gaan beslissen, we gaan het doen of niet. En, ja. en tot die datum nog een klein beetje gaan afwachten. Dat kan vandaag zijn, dat kan woensdag zijn.
Maar je kan toch nooit 100% aan de Giro beginnen? Als je nu, hoeveel weken is het nog? Dat kan toch niet?
Nee, dat kan niet, maar dat is ook met de vraag wat je in een Giro wilt gaan doen. Wil je die gebruiken om beter te worden?
Ja, maar dat is het net. Dus... Marijn Zeeman zegt, we gaan iemand van het kaliber van Wout van Aert niet naar de Giro laten gaan als hij geen 100% is.
Ja, ik begrijp ook dat Marijn er zo over denkt.
Dat is toch meteen het antwoord?
Maar je hebt natuurlijk ook nog de visie van Wout. En die moeten natuurlijk ook overeenkomen.
Okay. Ik herinner me een ronde van Frankrijk waarin Wout herstellende was van een blinde darmontsteking. Waarin hij de eerste 8, 9 dagen, 10 dagen niet al te veel betekende. En vervolgens 3 etappes won.
De Vontoe.
Dus de ronde van Klopt. Italië lijkt mij wel geknipt om zoetjes aan naar binnen te komen. Hè. Maar ik vind dat we ons te ongeduldig opstellen. De feiten zijn nog maar 10 dagen oud, hè. Ik begrijp het volk wel, hè? En ik begrijp ons journalisten ook wel. We willen het weten, en liefst nu, en niet nog langer wachten tot morgen of overmorgen. Ja, nee, graag nu bediend worden.
Maar Michel,
Het gaat over verschrikkelijk zware blessures.
Ja, natuurlijk.
Laat ons nog 2 weken wachten.
2 weken is nog lang, hè? Veel te lang voor de Giro. Toch... Maar stel, de Giro valt weg, Michel. Wat kan toch een goede aanloop zijn richting de Olympische Spelen? Toch naar de Tour?
Ja, er zijn in de Tour ook nog wel alternatieven. Hè? Ik weet niet wanneer de Ronde van Oostenrijk georganiseerd wordt, maar vroeger liep die altijd parallel met de Tour.
Daar ben ik meer fan van. Ik denk dat als die niet in de Giro zou gaan en zijn ambities voor de Olympische Spelen niet wil bijstellen, wat ik ook niet verwacht, dan is Wout natuurlijk wel de renner waar dat de ploeg een alternatief programma voor kan voorzien. Hè? Ze kunnen inderdaad de Ronde van Oostenrijk gaan meerijden. En als hij nog op hoogtestage wilt gaan, kan hij de hoogtestage dan vastplakken of vooraf doen. Dus er zijn heel veel alternatieven.
Tuurlijk, maar er spelen nog een aantal elementen mee. Hè? Jonas Vingegaard bijvoorbeeld, want de toerdeelname van Jonas Vingegaard is ook niet 100% zeker. Dat heeft Marijn Zeeman ook gezegd. Stel, Vingegaard haalt het niet, of aan 80%, dan gaat hij niet starten, dan mag hij niet starten. Dan is misschien ja, een ploeg rond Wout van Aert in de Tour een van de mogelijkheden. Dat kan toch?
Dat zou zeker kunnen, maar dan komen we weer bij zijn ambitie voor de Olympische Spelen. Is dat dan de beste voorbereiding om in de Olympische Spelen goed te zijn?
En wat wil hij in de Olympische Spelen? Wil hij Olympisch kampioen worden in het tijdrijden? Want dat is wat hij tot dusver altijd als primordiaal beschouwde. Dat een medaille er op de weg dan toch sowieso achteraan kan komen. Of wil hij volledig op de weg focussen? Want als je voor het tijdrijden gaat, dat heb ik me laten vertellen, en zegt de ervaring dan, kies dan maar voor een gefundeerde stage waarin het accent op tijdrijden ligt.
Oké. Okay. Hoe is het met Jonas Vingegaard? Heb je daar iets van vernomen?
Ik heb er zelf geen contact meer mee gehad. Mijn vrouw wel, met zijn vrouw. En ja, hij kijkt ook gewoon inderdaad dag per dag. De laatste dat ik hoorde was hij nog steeds in het ziekenhuis in Spanje. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ja, ik zou naartoe willen om gewoon even te kijken hoe het met hem, hoe het met hem gaat. Mm-hmm. Dus ik hoop dat er snel ook meer duidelijkheid over hoe zijn herstel verloopt.
Sleutelbeen gebroken, ribben gebroken, klaplong, longkneuzing.
Er is in extremis nog altijd een koers voor de Tour.
Ja. Maar die wil geen kopman zijn in een grote ronde?
Niet meer.
Of niet
vorig
meer?
Vorig jaar, aan het eind van de Vuelta, zei hij van ja, pertinent.
Ja.
In een van de eerste interviews in het voorjaar zei hij van ik beschouw me als medekopman.
Ja.
Ook voor de Tour.
In de All-in-documentaire zei hij inderdaad dat hij het niet meer zou willen. Maar maak van hem enige kopman. Of je maakt van hem een etappenjager. Dat is misschien nog wel meer op zijn lijf geschreven. En daar kan hij misschien nog succesvoller in zijn.
Mm-hmm.
Ze kunnen ook op een andere manier succesvol zijn door ook Jurgensen in te schakelen. Hè? Die staat er nu al op, hè? Op het tableautje voor de Tour.
Zou kunnen, ja. Zeker, zou kunnen.
Oké. Okay. We hebben heel veel te vertellen, maar ik stel voor dat we toch ook eens even hebben over een andere wereldkampioene die het ook fantastisch heeft gedaan in Parijs-Roubaix. Lotte Kopecky natuurlijk.
Lotte Kopecky, dikke proficiat. Wat is het eerste dat je dacht toen je over die meet reed?
Dat kan niet. Ja, ik volgens in de balsam naar de finish gaan. Ik dacht eerst van, ik moet gaan op dat stuk vals plat. En dan zei ze in mijn oortje van, dit ga je toch wel lekker in de sprint doen. Dan dacht ik van, ik zei in mijn oortje, sprint? Ja, sprint, vertrouw maar op. Dus, ja.
Hoe voelde het dan aan, die sprint? Want ja, je komt hier met 6 die piste op, het gebeurt niet zo vaak. Kwam je met veel vertrouwen binnen?
Goh, het was vooral een enorm gewring en gedoe en... om die positie te pakken te krijgen. maar dan kwam ze langs boven, langs onder. En dan dacht ik van, kalm blijven. En ik denk dat misschien Balsam en Vos net iets minder kalm bleven. En sprint van vroeg aanzetten. En ik denk dat ze net die explosiviteit misten. Wat mij dan te goede komt. Om er een lange slopende sprint van te kunnen maken.
Heeft Lotte Kopecky door haar ervaring op de piste Parijs-Roubaix gewonnen?
Ja, naar mijn gevoel wel, ja. Omdat ze inschatten waar de wind stond. En dat ze wist dat ze niet al te voorbarig moest uitpakken, dat ze dan een geweldige oplawaai zou gekregen hebben. En ze is wereldkampioen geworden tot 6 keer toe in de piste, in nummers waarin je om de 10 ronden, soms om de 5 ronden, moet sprinten om er niet uit te vallen of om punten te pakken. En dan moet je een enorme cool hebben, hè. Mag je niet panikeren. Hè? En ze had bij het inzetten van die sprint reden genoeg om te panikeren. Hè? Om het even welke andere kampioen of pseudo-kampioenen zou daar kapot gegaan.
Ja, dat zag er niet goed uit, hè?
Nee.
Ik denk dat ze het vertrouwen nooit verloren is. En ze ging helemaal buitenom. En de macht waarmee ze erover ging, deed mij denken aan een overwinning van Avermaet in 2017. Want dat gebeurde op dezelfde manier. Die kwam dan ook nog in extreme zo verstibaar dat ik dacht van, ja, de kalf is hier verdronken. Pat, boom, volle lengte.
Maar ik vind het wel straf dat de ploegleiding eigenlijk inging tegen haar eerste gedacht.
Ja.
Dat ze zei, ik wil demareren op dat stuk vals plat, wat dat eigenlijk echt een stuk is voor Lotte. Maar dat ze zei van, ja, dit ga je even lekker in de
Lars
sprint
Boom
doen.
En Danny Stam.
Ja, vind ik eigenlijk
Boom
straf.
Boom is een geweldige jongen. Ik ken hem nog van toen hij nog crosste. En een positieve, hè. En dat heb je nodig, hè.
Ja.
Maar jawel.
Ze leek ook extra geprikkeld na die Ronde van Vlaanderen vorige week. Heeft haar dat ook geholpen, denk je?
Ik denk dat ze in de knoop lag met zichzelf. Van datgene wat altijd vlot gegaan is. En dat bijvoorbeeld in Strade Bianche nog van Lea Dacchi liep. Daar deed ze meesterlijk Longo Borghini van de hand. Dat was fantastisch. En in haar koers, Ronde van Vlaanderen, was het eigenlijk net andersom. Longo Borghini reed van haar weg en het was achtervolgen en kreffelen om bij te blijven. Maar wat mij wel aanstond en hoop gaf voor Parijs-Roubaix, dat was dat ze nog een geweldige finale reed vanuit de achtergrond in de Ronde van Vlaanderen.
Mm-hmm.
In Roubaix liggen geen heuvels, hè?
Nee, kleine heuveltjes allemaal achter elkaar.
Ja, en irritante versnellingen, want dat gaat natuurlijk iedere keer met een smak de hoogte in.
Ja, dat is waar. Kopecky reed ook nog in de Amstel. Rijdt ook nog Luik, Bastenaken, Luik en dan zit het voorjaar erop. Ja, wat kan ze nog, denk jij, Nathan? Het is toch wel veel, hè?
Ik had eigenlijk gedacht dat ze zou stoppen nu. Omdat ze wel heel veel getraind had en veel, veel gekoerst heeft. Dus ik hoop dat ze mij het tegendeel bewijst. Maar ik denk dat we niet al te veel meer van haar moeten verwachten. In de Amstel en in Luik. Ze zal er nog wel een rol kunnen spelen, maar niet meer voor de grote prijzen, denk ik. Als ik van haar was, dan had ik toch beginnen rusten nu.
Ja, richting de Olympische Spelen, ja. Michel.
Ja, ik voel dat ook zo aan, maar op karakter kun je veel. Ik heb nog iets opgemerkt, en het is meer dan een detail. Balsamo, die reed me daar toch op een strook of vijf zo'n reuze groot verzet. Het allergrootste dat je kon trappen. Het was aandoenlijk. Ik denk dat hij een probleem had met haar derailleur. En dat hij zich helemaal naar de vaantjes getrapt heeft. Die kon niet meer terugleggen.
Okay.
Ik zag de andere soepel trappen. En dat was echt aandoenlijk. Die was aan het stampen om dat verzet rond te krijgen.
Hoort er ook bij natuurlijk, maar...
Ja, maar op die manier stamp je je benen kapot. Hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is gewoon een goede omstandigheid natuurlijk. Hè. Dat is jammer voor haar.
Ze moest er ook af. Ja. En ze is teruggekomen en toen was dat euvel weg.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk ook zo dat een renner die zich op kassei slecht voelt, in dit geval een renster, dat die dan moeten groot gaan trappen om überhaupt te kunnen volgen. Hè.
Mm-hmm. Ja. We hebben nog een paar dingetjes om te bespreken. Ik stel voor dat we eerst even naar het Baskeland gaan. Want wat een ravage was dat daar. Jonas Vingegaard, oud. Roglic, oud. Evenepoel, oud. Michel, wat moeten we daarvan denken?
Het is om te janken dat je in een week tijd vaststelt dat van de top 6 van het UCI-klassement 3 mensen weg zijn. Maar het gaat niet alleen daarom, hè. Het gaat niet alleen om vervlogen dromen. Het gaat alleen, niet alleen om het weg zijn van koersen met finales om daar met een vingers van af te trekken. Het gaat om veel meer. Het gaat om alweer zoveel slachtoffers. Hmm. Het gaat alweer om een Gazzoli die 3 ribben breekt.
Ja.
En ga zomaar door. Om terug te komen op de emmer. Het druppelt al lang over, hè.
Ja. Wiens verantwoordelijkheid is dat?
Gedeeld.
Organisatoren, renners?
Ik vind specifiek de valpartij in het Baskeland vind ik voor een groot stuk de fout van de organisatie ook. Ik heb foto's gezien dat er echt gewoon bulten lagen in die weg. En er was eigenlijk helemaal niks aangegeven van tevoren. In de Vuelta staat het er vol met borden en met geluidssignalen en zo. En dan... Ja, dat je traag moet rijden. Zulke bochten moeten aangeduid worden.
Maar blijkbaar doen ze die etappen elk jaar. En is de voorbije jaren is er nog nooit gevallen daar.
Nee,
en vanuit die redenering...
Als ze bulten liggen, dat wil zeggen dat er wortels omhoog komen. En een boom, dat blijft groeien. Hè?
Mm-hmm.
Het is niet omdat er vandaag niks gebeurt, dat er morgen niks kan gebeuren. De omstandigheden zijn altijd anders. Het parcours moet gecheckt worden, vind ik.
Ja.
Op zulke dingen. Als er een groot gat in de weg ligt, dan kun je er niet door. Ja, liggen er bulten net hetzelfde eigenlijk. Ja,
maar blijkbaar heeft Safe Cycling wel gecheckt, maar hebben ze geen contact kunnen maken met de organisatie van de Ronde van het Baskeland. Dat is natuurlijk
niet
wel zonde.
Niet elke organisatie duldt dat, hè?
Nee.
En... Het wordt ook wel eens tijd omdat het Safe Cycling voor de pinnen komt, of Safer, of hoe heet het? Of moeten we die onderscheiden?
Die moeten we onderscheiden, ja.
Dat we die moeten onderscheiden. Goed, waarover gaat dat nu eigenlijk? Gaat het nu echt over het veiliger maken van de wedstrijd? Of is dat een plan dat in de maak is, waarbij in de hoogste regionen van de World Tour een Superliga gaat geconcipieerd worden? Want daar gaat het ook om, hè?
Mm-hmm. Leg eens iets meer uit, Michel.
Wel... Het is een feit dat in de hoogste klasse, in de World Tour klasse, dat er zo'n enorme aanvoer van wedstrijden geweest is. Men heeft er op een bepaald moment geen paal en perk aan gesteld. En men beseft dat er te veel koersen bijgekomen zijn van tweede garnituur.
Hmm.
En nu krijg je overvloed. En men wil mede door dat veiligheidsaspect naar een hoger echelon waarin men alles veel beter kan controleren.
Mm-hmm.
Waarin men de toplogen toelaat, waarin men zorgt voor een genereren van meer geld en waarin men ook zorgt voor betere en veiligere parcoursen.
Okay.
Parcoursen die om de haverklap kunnen nagekeken worden en die verbeterd kunnen worden. Daar zit natuurlijk wel een punt in, hè? Ik nodig je uit om een keer met de auto rond te rijden en in grote delen van Europa op wegen waarop gefietst wordt, om daar met de auto eens rustig te bollen. Hè. Dat gaat niet meer. Hè.
Nee, dat gaat niet meer.
Dat is zigzaggen tussen putten. Hè.
Mm-hmm.
Renners moeten daarover. Hè.
Ja, ik was afgelopen week bij Richard Plugge. Hij is een van de initiatiefnemers van Safer, een organisatie die de veiligheid in de koers wil verbeteren. Alleen, ja, Safer Je hebt het eerder in deze podcast al verteld, Michel. Komt nog altijd niet echt van de grond. Er zijn nog altijd een aantal mensen die dat tegenwerken. Dat zijn de woorden van Richard Plugge zelf. En dat wekt bijzonder veel frustratie op bij Plugge.
Nou, ik ben wel verdrietig. En allereerst voor de renners die daar lagen en liggen in het ziekenhuis. En ik ben ook wel kwaad, ja, omdat we nu al zo sinds 2020 hierover aan het praten zijn. En het staat eigenlijk klaar om te gaan. En we zijn er nog niet. En dat frustreert. En ja, daar ben ik wel kwaad, boos over. Want we hebben met elkaar een verantwoordelijkheid naar onze renners. Het gaat om de veiligheid van onze jongens. Niet van mijn ploeg, van alle ploegen. Bovendien gaat het om de sport. Het raakt de sport. Ja, dat vind ik. Er staat een organisatie klaar. We kunnen zeggen go en we zijn vertrokken. En daar, jongens, kom op. Wat in hemelsnaam houdt ons nu nog tegen om daarmee aan de slag te gaan?
Hij klinkt moedeloos, hè, Nathan?
Ja, maar als je er al van 2020 mee bezig bent en er is nog altijd niets gebeurd, dan zou ik er ook moedeloos van worden. Ik weet niet wie het tegenwerkt of wat het tegenwerkt, maar ik vind het heel moedig dat Richard degene is die het allemaal gaat ondernemen en die het wilt doen slagen. En ik zou er zelf ook moedeloos van worden, denk ik, na 4 jaar.
Wie kan dat tegenhouden of wie wil dat tegenhouden, Michel?
Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat er een aantal ploegen zijn, een stuk of 8, 9, die klaar zijn om te springen, om mee te gaan in het verhaal. Maar nogal wat ploegen, als ik het goed begrepen heb, vooral de Fransen, die zijn tegen. Vreemd genoeg, want ASO wil nog mee in het verhaal stappen, lees ik nu bij Plugge. Maar als hij klaar is, hij zegt duidelijk tot 2 keer toe, ik ben klaar. Dat wil zeggen dat hij de inhoudelijke componenten voor het grijpen heeft. Waarom wacht hij dan om die nu al te introduceren? Het is nu al 5 over 12. We verliezen nu al te veel renners op het asfalt. Wat had er dan allemaal kunnen gered worden als hij, en dat was misschien een beter plan geweest, deeltje na deeltje veranderingen geïntroduceerd had?
Je moet ze mogen introduceren ook, hè. Dat zal er ook mee te maken hebben, hè.
Op een bepaald moment moet je niet wachten op mogen, maar moet je doen.
Moet er ook niet eens gekeken worden naar...
Als je op de UCI moet wachten, dan is het niet wachten op Godot, want het komt er uiteindelijk toch van. Maar dan moet je toch wel een wachttijd van 1,5 jaar tot 1 jaar en toch tot zelfs 2 jaar inbedden.
Mm-hmm. Nou, dan moet er niet ook eens gekeken worden naar het materiaal, want het verzet dat tegenwoordig kan getrapt worden, ja, zelfs bij een hoge snelheid van bijvoorbeeld 80 per uur, je kan nog altijd bijtrappen, je kan blijven bijtrappen. Er zit nog altijd spanning op die ketting. Moet daar niet ook eens over nagedacht worden? Is er een grens die overschreden is?
Ik begrijp uw vraag. En in het golf is het wel zo. In het golf hebben ze een bal geïntroduceerd nu die met rollback, dus die niet meer, ja, die vliegt 10% minder ver eigenlijk dan de huidige ballen, omdat...
Voilà.
Het spel werd anders gespeeld. Moeten we zoiets gaan doen? Ja, je zit natuurlijk met heel veel verschillende constructeurs.
Het is... Die kunnen regels worden opgelegd,
toch? Die kunnen regels worden opgelegd, ja, inderdaad. Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar ik vraag mij het wringen, het duwen, de nervositeit aan 50 km per uur of 60 km per uur gaat er altijd blijven.
Ja. Kan je boetes geven, hè, aan renders die gevaarlijke zaken doen? Een onafhankelijke jury die daar dan over beslist van, kijk, dit is een gevaarlijke situatie, door die renner gecreëerd, een boete.
Uw bijvoeglijk naamwoord is essentieel, onafhankelijke.
Ja, belangrijk.
Ja, dus de veiligheidsorganisatie of de veiligheidsbeoordelaars moeten volledig onafhankelijk kunnen werken, mm-hmm, en onbeïnvloedbaar zijn.
Maar dat zijn toch zaken die gewoon kunnen geïmplementeerd worden?
Ja, dat denken we, maar blijkbaar niet, want het is en het blijft wachten. Mm-hmm. Er is nog een ander issue. Ik vind dat het wielrennen op vlak van fysieke voorbereiding en indeling van de wieleragenda per individu eindelijk volwassen geworden is. Men heeft ontdekt dat via training ook een toppeil kan benaderd worden en gehaald worden. Dus renners gaan minder koersen. Maar degene die dan aan de start komen van die koersen, zie Van der Poel nu, dat is een 5e wedstrijd die hij rijdt, en met hem vele anderen, die zijn meer en meer klaar voor die wedstrijd.
Tuurlijk.
Die staan te trappelen van ongeduld. En door het feit dat ze meer en meer klaar zijn, worden die ook agressiever.
Ja, en die worden dan ook nog eens extra aangevuurd in hun oortjes.
Wie houdt dat tegen? Hoe ga je de mens tegenhouden? Ja? hoe ga je de mensen, die jonge sportman, wijsmaken van doe het een beetje minder?
Ja.
Dat zie ik niet.
Via regels, tabula rasa maken, alles herbekijken. Ik denk dat dat allemaal kan. Ze veranderen zelfs het golf. Dus,
Ja, zeker. Er zijn heel veel mogelijkheden. En ik denk dat, dat ze dat gewoon structureel moeten aanpakken.
Ja, hoe verander je de mindset?
Ja, de mindset moet op zich niet veranderen. Alleen de middelen waarmee je het doet...
Je moet het dus, met andere woorden, zwaarder maken. Zorg ervoor dat de grens van een frame of van een fiets, beter gezegd, met een kilo opgetild wordt.
Misschien. Maar wij gaan niet de oplossing vinden hier aan de tafel, maar ik vind het wel goed, dat is nu wel de algemene tendens, dat er overal wordt over nagedacht. En,
weet je waar ik me nu aan optrek? Ik heb de evolutie meegemaakt van het anti-helm dragen naar een overgangsperiode waarin je aanvaardt dat je de helm draagt overweg of onderweg en dat je die gaat inleveren voor de laatste klim.
Ja.
Aankomst boven, want daar heb je niet meer nodig. En dan is het wachten geweest tot 2003, tot de jammerlijke dood van Kivilev, om het helemaal verplicht te maken.
Mm-hmm. Zitten we nu ook op zo'n kantelpunt?
Daar is een decennium over gegaan.
Zitten we nu ook op zo'n kantelpunt, Michel?
Ik denk dat. Ik hoop dat.
Mm-hmm. Goed.
Maar dit heeft meer componenten, hè?
Veel meer. Vandaar, we gaan er niet uit geraken vandaag.
En er gaat wat de helmdracht betreft ook naar een verkeerde richting. Hè? Ik heb het dan over een weliswaar minder gevaarlijk aspect, naar tijdrijden. Maar de helm die Visma nu introduceert, val daar eens een keertje mee op die teut die vooruitgestoken staat.
Mm-hmm.
Val daar eens op. Je nek krijgt een klap, hè.
Het zag er inderdaad eerder grappig uit.
Daar zit ik allemaal mee bezig.
Laten we nog... kort vooruitblikken op de volgende koers, de Amstel Gold Race. Natuurlijk, woensdag is er ook nog de Brabantse Pijl, maar zondag dus de Amstel Gold Race. Flanders Classics heeft die koers gekocht, maar vanaf volgend jaar pas echt. Leo van Vliet mag nog voor de laatste keer koersdirecteur zijn. Het parcours is min of meer hetzelfde als vorig jaar. De start is net iets anders. Maar hoe zwaar is deze koers, Nathan?
Heel zwaar. Dus, het is geen monument, maar het is wel 250 kilometer uit mijn hoofd. Het zal het ook benaderen. Allemaal smalle banen, heel veel op en neer. Dus zeker geen gemakkelijke koers om te winnen. En nu met de hertekende finale maakt het nog zwaarder, denk ik. Ja.
Mm-hmm.
Die finale vind ik wel goed hertekend. Dat is nu ondertussen al een jaar of vijf, want dat gaat snel. Maar dat is de finale waarin nog wat goed te zetten is. Hè. Denk aan de editie waarin Van der Poel wint. Hè. Ja. Met een monumentale laatste kilometer. Hij had zich eigenlijk onderweg, op 40 kilometer van het einde, denk om de Fromberg verloren gereden. Hè.
Mm-hmm.
Met een van de Izagirres, met Gorka Izagirre, weg en ingehaald. Dan denk je van samen en uit. Ja.
2019 denk ik dat het was.
Ik denk dat dat 2019 was, ja. Gilbert heeft op die manier ook nog eens een extraatje aan zijn reeks overwinningen toegeleverd. Dus ik vind die finale, dat minder zwaar maken van die finale, aantrekkelijk. Levert een breder spectrum op voor de kassei-specialisten.
Ja. Ik vind het heel interessant, die koers, omdat je daar een mix van renners aan de start hebt. Hè. Ja. Je hebt de klassieke renners en dan ook de ronde renners, de klimmers. Dat is een fijne koers, toch?
De enige eigenlijk.
Vaak met Milan Sanremo, de best bezette voorjaarskoers. Overal van het voorjaar.
Ja,
en vandaar toch onderschat, vreemd.
Uh-huh. En kan Mathieu van der Poel een vervolg breien aan zijn intussen al bijzonder indrukwekkend voorjaar? Ik ken het antwoord, want ook geen Tadej Pogacar. Jazeker.
Hij is nu aan het golven. Hij is nog niet in Spanje. Gaat hij nog naar Spanje? Het zou kunnen. Maar ja, uiteraard.
Mogen we een duel verwachten met Tom Pidcock?
Ik hoop het.
Want die is daar doorgaans ook wel goed, hè?
Ja, zeker. Ik denk dat hij een koers is dat Pidcock heel goed ligt. Ik hoop dat ze tot een duel komen. En ik denk dat Mathieu deze week wel een klein beetje te maken zal hebben met decompressie. Ik denk dat niet onbelangrijk is. Maar vanaf dat de koers dichterbij komt, gaat hij zich er mentaal ook op voorbereiden. En gaat hij terug mee over de knikkers.
Ja, die wil toch in Nederland ook eens winnen, hè?
Dat is voor eigen volk, dacht hij net te zeggen. Dat is toch wel een extra stimulans.
Mm-hmm.
En hij is ondertussen ook wel gerijpt. In vergelijking met 2019 zijn we een stukje verderop. Hij is nu 29. Hij is op top van zijn kunnen. dan ben ik enigszins voorzichtig, want het zou maar best kunnen zijn dat hij op zijn 30ste op top van zijn kunnen is met zo'n ultratalent.
Ja, Cosnefroy, Ben Healy, Kwiatkowski, Jorgensen, Benoot, McNulty, Maxime van Gils, Dylan Teuns. Toch een mooi deelnemersveld. Wie wint Amstel Gold Race, Nathan? De laatste vraag.
Mathieu van der Poel.
Ik sluit me daarbij aan. Maar je hebt daar een naam genoemd en die is enorm goed op drijf. En die is niet geselecteerd voor de Giro en nog voor de Tour. Dus die is in zijn gat gebeten. McNulty.
Die is inderdaad een goede dun. McNulty, schrijf ik hem op?
Nee, doe maar Van der Poel. En tussen maak is McNulty.
Oké, goed heren. Dat was dan weer een drukke week, Nathan.
Zaterdag fiets ik zelf een stukje van de Amstel Gold Race.
En ga je niet gaan golfen?
Ga ik proberen tussen te fietsen ergens, ja.
Dat doe je ook graag. Merci in elk geval. Michel, dankjewel. En ook u bedankt om te luisteren. En heel graag tot volgende week. Wout en Vlaming.